Welkom bij een nieuwe aflevering van de GP Update podcast. Collega Erwin Jeggy is een weekje aan het klussen in zijn nieuwe huis. Dus ik neem vandaag de honneurs waar. Mijn naam is Mike Mulder, journalist bij GP Update en motorsport.com. Aangeschoven op de redactie zijn Ronald Voording, Mark Bremen en vanuit Spanje Philip Kleren. Welkom heren.
Goedemiddag.
Hallo.
We hebben een bomvolle agenda, want we moeten het hebben over de rijdersmarkt die in Portugal redelijk is losgekomen. We blikken alvast wat vooruit op de race op Imola komend weekend. En we spreken natuurlijk de toekomst van Red Bull als motorproducent. Maar ten eerste, we moeten natuurlijk beginnen met de Grand Prix van Portugal afgelopen weekend. Ronald, voor het eerst in 24 jaar terug in Portugal op Portimão, in Portimão moet ik zeggen. Voorheen reden we altijd op Estoril, maar is Portimão een blijvertje wat jou betreft?
Wat mij betreft misschien wel, want ik bedoel, het wordt niet voor niks de achtbaan van de Algarve genoemd. Het is een prachtig circuit, dat kon je op tv al zien, weet je, met die hoogteverschillen en het aanremmen bergafwaarts, wat altijd een extra dimensie geeft, waar je ook heel veel blokkerende wieltjes zag. Dus de layout is prachtig. Maar of het ook echt een blijvertje is, dat hangt een beetje samen met wat wij hier in de podcast eerder besproken hebben. En dat is het spel achter de schermen. Al die circuits die nu natuurlijk op de kalender staan, die gaan bij Liberty aankloppen. Dat gebeurt nu al volop. En die zeggen, ja, wij hebben jullie geholpen in het coronajaar. Daar willen wij wel iets voor terug. De Nürburgring is daar al mee bezig. Al dan niet in een constructie samen met Hockenheim om het om en om te doen, zeg maar. Ieder jaar een ander circuit. Zoiets zal Portimão denk ik ook proberen. Maar of dat kans van slagen heeft, dat valt nog te bezien. Al is het maar omdat ze zeg maar op twee vlakken misschien niet echt een hele goede beurt gemaakt hebben afgelopen weekend. Het eerste was dat drainagerooster wat loskwam.
Ja, wat gebeurt daar?
Dat was een beetje merkwaardig natuurlijk. Dat dat bij de inspectie blijkbaar niet gezien is en dat de kwalificatie daardoor een half uur uitgesteld werd.
Ja.
En het tweede was het compleet nieuwe asfalt. Dat hadden ze met de beste bedoelingen neergelegd voor de Formule 1. Maar dat werkte juist averechts. Max Verstappen zei bijvoorbeeld, het is rijden op ijs. En er was gewoon zo weinig grip, dat was voor de mensen thuis leuk. Maar daardoor vonden de coureurs minder geslaagd dan dat Portimão had kunnen zijn.
Ja, en hebben we een leuke race gezien, Mark?
Nou, de eerste vier ronden waren toch heel aardig, moet ik zeggen.
Het waren in totaal 66 ronden.
Ja, daarna ging Mercedes er wel een beetje mee aan de haal. Maar toch zijn er al een aantal aardige gevechten. Maar ik weet niet of Portimão ook de potentie heeft om echt als goed Formule 1 circuit te zijn. Ik vraag me een beetje af of je er altijd een leuke race krijgt.
Nou, ik denk dat wel meevalt. Ja. Sportief gezien, kijk, want van tevoren zeiden ze van inhalen wordt heel moeilijk. Maar je zag op zich wel, kijk, die laatste bocht is zo vloeiend dat je daar best wel een goede run kunt krijgen. En dan met DRS richting bocht 1 is er wel wat mogelijk. Ik denk dat het probleem veel meer gewoon zit financieel. Ik bedoel, er is een reden waarom dat we A, niet meer in Portugal waren, en ben je nog nooit in Portimão zijn geweest. Die hosting fee is gewoon normaal niet op te hoesten. En daar zit veel meer nu het knelpunt met Liberty. Want ja, wil Liberty zeg maar die circuits tegemoet komen? Dat geldt ook voor Mugello. Omdat het gewoon leuke races kan opleveren. Of zeggen ze nee, wij zijn hier in feite voor de pegels. En wij gaan voor circuits die betalen. Nou, als dat zo is, dan denk ik dat Portimão niet zo'n hele grote kans heeft. En dan gaan we volgend jaar eerder naar Saudi-Arabië voor een extra Grand Prix.
Ja, precies. Hoe kijk jij tegenaan, Philip? Want jij woont in die contraille, het buurland Spanje. Is daar nog wel geld in die regio om de Formule 1 definitief aan zich te binden? Ook bijvoorbeeld voor Spanje?
Ja, heel moeilijk. En dat was al zo voor corona, dus nu helemaal. De Grand Prix hier in Barcelona, waar ik woon, is ook maar net gered door een late tussenkomst van de lokale regering. Omdat ze toch wel inzagen dat het eigenlijk wel verlies mag draaien als het gewoon een toerisme boost geeft.
Ja,
en zeker nu Fernando Alonso terugkomt, ja, is dat wel een stuk makkelijker te verkopen. Okay. Maar het blijft heel moeilijk, financieel absoluut.
Ja. Even terug aan die race zelf. De 92e overwinning voor Lewis Hamilton. Moeten we het toch even over hebben. Is hij nou de beste coureur aller tijden, Mark?
Lastige vraag.
Ja, hij pakt het record van Schumacher natuurlijk, hè?
Ja, nou ja, we mogen in ieder geval concluderen dat Hamilton de beste coureur van zijn generatie is. Ik geloof niet dat iemand daar in de aankomende 10 jaar aan gaat komen. En ja, het is een uniek talent. En je komt altijd terug op de eeuwenoude discussie, om het zo maar te zeggen. Van ja, het is verdomde lastig om al die coureurs met elkaar te vergelijken. Een Fangio, een Senna, een Schumacher. Feit is dat 92 overwinningen, zelfs met de dominantie van Mercedes, zelfs met de lamme CQ blinde andere teams, om het zo maar te zeggen, is gewoon razend knap.
Ja. Roland, wat aan toe te voegen? Of zeg je van, voor mij is een Schumacher nog steeds de allerbeste alle tijden. Senna, Helmut Marko heeft er geloof ik ook wat over gezegd in het verleden. En meer coureurs zijn heb je erover uitgesproken. Wat vind jij ervan?
Nou ja, kijk, qua pure snelheid is en blijft Senna natuurlijk een absolute mythe. Iemand die natuurlijk veel te vroeg gestorven is. Dus dat blijft altijd de vraag, wat als qua erelijst? Wat betreft Schumacher kun je dat natuurlijk beter vergelijken, al blijft wel overeind wat Mark zegt. Verschillende tijdperken zijn eigenlijk per definitie al niet te vergelijken. Toch zie je nog natuurlijk wel wat overeenkomsten in die zin tussen Schumacher en Hamilton. Zijn allebei, om te beginnen natuurlijk een bloedsnel talent, maar ook een geboren leider. En dat zie je bijvoorbeeld terug in hoe zij een team naar hun hand kunnen zetten. Dat heeft Schumacher natuurlijk wel bekend gedaan bij Ferrari. En Hamilton heeft dat, misschien wel ironisch genoeg, op de schouders van Schumacher gedaan bij Mercedes. En een andere grappige overeenkomst is dat ze allebei als teamgenoot een keer verslagen zijn door Nico Rosberg. Maar dat geheel terzijde. Nee, maar je ziet heel veel overeenkomsten tussen die twee. En natuurlijk zijn ze ook allebei geholpen door een uiterst dominante auto en een uiterst dominant team in hun tijdperk. Dus ik zou niet zozeer één beste coureur aller tijden willen kiezen, omdat dat gewoon echt letterlijk onmogelijk is. Maar dat je wel Schumacher, Hamilton en Senna denk ik in de top 3 zou moeten noemen. Persoonlijk vind ik het wel een heel klein beetje jammer, omdat die records van Schumacher in ieder geval voor mij iets bijna mythisch, iets iconisch hadden. Ja, en dat gevoel heb ik, dat is gewoon pure gevoelskwestie hoor, dat kan ik ook niet onderbouwen, maar dat gevoel heb ik bij Hamilton iets minder. Dus elke keer als er zo'n Schumacher record sneuvelt, dan moet ik wel een heel klein beetje slikken.
Ja, ik denk dat dat ook is omdat we er nu middenin zitten. Hè? We kunnen nu met een beetje afstand terugkijken op Senna, op Schumacher. Ik denk dat als Hamilton al 5 of 10 jaar gestopt is, dat we dan misschien een beter oordeel kunnen vellen. Misschien heeft hij dan al 8 wereldtitels en 112 zegens, wie weet. Maar ik vind het gewoon razend knap hoe die zich als persoon ook heeft ontwikkeld. Als je bekijkt hoe die begon in de sport, als 22-jarige. Die is echt voor de ogen van de hele wereld een man geworden. Hij heeft heel wat dipjes gehad. Ook zijn laatste jaar bij McLaren was hij een jaar lang de weg kwijt. En hij is echt gewoon enorm hard opgegroeid. En vind ik gewoon heel knap om te zien.
Ja, en weet je wat nog wel belangrijk is? Kijk, je ziet onder alle artikelen en overal zie je nu bijna comments van ja, die records zijn leuk, maar hij wordt voor een heel groot deel geholpen door een dominante auto. Dat is ook zo. Maar ga dan maar terug naar wat Philip zegt, naar zijn debuutjaar. Om gewoon in zijn allereerste jaar in de Formule 1 meteen head-to-head met Fernando Alonso te kunnen gaan. Toen regerend en tweevoudig wereldkampioen. Ja, dat zegt denk ik al heel veel gewoon over het intrinsieke talent wat Hamilton heeft. En een belangrijk aspect van dat intrinsieke talent vind ik dat hij gewoon altijd levert als het echt moet. En dat zag je afgelopen weekend ook weer. Valtteri Bottas, heel leuk. Alle 3 de trainingen bovenaan. Kijk je aan het eind van de kwalificatie, dan staat Bottas er toch weer een beetje beteuterd bij. Omdat Hamilton het weer flikt. En in de race ook. Ja. Zelfs met een krampaanval erbij. Gewoon 25 seconden bij Jan en Alleman wegrijden. Ja, dat zegt volgens mij echt iets over de grote kampioen. Want een grote kampioen staat er altijd als het echt moet. En dat is per definitie wat Hamilton kan.
Ja, wat gebeurde er eigenlijk in die race dat hij zo weg kon rijden? Want in het begin zag het eruit dat Bottas juist weer aan het wegrijden was. Die had een prima start en die was als eerste vertrokken.
Ja, nee, die openingsfase was sowieso heel maf natuurlijk. Want Carlos Sainz die pakte daar ineens de kop. Wat ik wel weer apart vind, zeg maar, dat werd dan op de zachte band gegooid. En dat kan ik tot op een zekere hoogte kan ik daar best inkomen. Omdat die makkelijker op temperatuur is. En zeker op een circuit Portimao is dat heel belangrijk. Maar juist daarom vond ik het bijzonder waarom dat Max zo worstelde.
Ja.
Hij had natuurlijk wat pech in het gedrang met Bottas en met Perez. Maar daarna zei hij van ik had geen schade. Dus die auto was compleet intact. En toch kwam hij niet naar voren. Waarvan je denkt, oké, als Sainz zoveel voordeel van die zachte band heeft. dan zou Max het op die zachte band toch ook moeten kunnen. Dus dat vond ik heel bijzonder. En ja, sowieso heel chaotisch. En daarna gaf Bottas het in mijn optiek toch wat, ja, wat makkelijk uit handen. Hij probeerde dat dan nog recht te breien bij die laatste stop, waarin hij tegen Mercedes zei, geef mij die zachte band. Ja, dan wil Mercedes natuurlijk absoluut geen bonje hebben met Hamilton. Want als ze Bottas die zachte band geven, dan kun je de klok erop gelijk zetten. Een ronde later zegt Hamilton, ja, maar waarom, wat doe je me nu, weet je wel? Dus Toto Wolff zei meteen, dat gaan we niet doen. Maar het grote gat vond ik ook wel verrassend.
Ja, de naam is gevallen, Verstappen. Hoe presteerde hij zondag, Mark? Gemaximaliseerd, derde plaats? Of had er misschien meer in gezeten met een andere bandentactiek?
Nee, ik denk het niet. Nee, Mercedes is toch gewoon herenmeester dit jaar. Ik bedoel, hij had misschien twee keer kunnen worden. Maar ik denk niet dat hij een goede openingsfase meteen doorslaggevend geweest was voor een overwinning of zo. Dat denk ik niet.
Nee. Oké, derde plaats dus voor Verstappen. Dan moeten we automatisch ook naar zijn teamgenoot gaan. Alex Albon, gisteren zondag 12e. Nou, het begint een beetje pijn te worden, Ronald. 0 punten uit de laatste 2 races, maar 1 punt uit de laatste 3 races. We hebben het er al eerder over gehad in deze podcast. Maar wordt het niet de tijd dat ze bij Red Bull zich achter de oren gaan krabben en op zoek gaan naar een vervanger?
Ja, maar dat gebeurt ook wel. Dat gebeurt wel. Niet meer voor dit jaar natuurlijk. Dat kun je sowieso niet maken. En ik heb het hier eerder gezegd, dat heeft ook echt geen enkele zin. Je wint er niks mee qua constructeurskampioenschap niet. Nou ja, en je geeft Albon nog een extra schop na. Daar wordt niemand beter van. Maar ja, richting volgend jaar gebeurt dat natuurlijk al wel wat jij zegt. En die kentering zie je ook wel in de media-uitlatingen. Waar tot voor, laten we zeggen 3-4 weken, zeker rond Mugello, heel erg werd gezegd van oké, hij heeft dat podium. Hij heeft alles in eigen hand. Als hij nu doordrukt, dan heeft hij zijn zitje. Ja, en juist dat is niet gebeurd. Hij heeft niet kunnen doordrukken. Nürburgring was natuurlijk heel broed met They Raise Me So Hard. En dan dat moment met Kvyat. Nou ja, dit weekend was zo mogelijk nog broeder met al een ronde gereden worden. Dat is hem nu al 2 keer overkomen dit jaar. Toen Gasly dat een eerste keer overkwam in Hongarije 2019, was het meteen einde oefening. Aan de uitlatingen van Horner. Ik was nog gisteren bij die mediasessie en die herhaalde nog maar eens van ja, wij kijken buiten de eigen rijderspool. Toen werd er een beetje een slimme vraag gesteld over Perez en Hülkenberg, of die misschien niet bij een ander team zouden tekenen. En toen zei Horner van ja, ik denk dat beide teams bereid zijn om te wachten op ons besluit. Daarmee bevestigt hij eigenlijk al, zeg maar, dat ze daarnaar kijken. Dus ja, de kans dat al om het begin zit.
Ja, Perez en Hülkenberg zijn de belangrijkste kandidaten namelijk. Hè?
Ja.
Er wordt bijvoorbeeld niet intern gekeken naar een Gasly of een Kvyat.
Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Nou, Kvyat niet, maar van Gasly wel. Dat kwam gisteren ook ter sprake. Van, ja, je zou bijna denken, wat heeft die jongen verkeerd gedaan? Kijk, natuurlijk is hij vorig jaar bezweken onder de druk. En kan hetzelfde gebeuren als je hem weer promoveert. Maar ja, dan kun je tegenover zetten dat hij al een heel kalenderjaar perfect presteert. Die overwinning op Monza natuurlijk als uitschieter, maar afgelopen weekend was het gewoon weer foutloos en weer een top 5, wat voor een team als Alfa Tauri echt sensationeel goed is. Dus je mag wel aannemen, of dat vind ik dan, dat hij in ieder geval serieus overwogen wordt. En dat lijkt niet het geval, want zij zeggen al heel stellig van nee, we kijken buiten het eigen programma, want we hebben niemand uit ons eigen programma die we erin kunnen zetten. Ja, ik vind eigenlijk dat je Gasly daar een beetje tekort mee doet. Maar wat wel als een paal boven water staat voor mij, is dat de kans dat Albon volgend jaar nog in die auto zit relatief klein is.
Filip?
Wat Ronald zegt klopt helemaal. Dat ik, als Horner zegt dat Albon 2 wedstrijden de kans had om te laten zien, dan moet hij na Portimao al een beetje Hamilton op zijn nummer zetten en Imola om het nog te winnen.
Maar, hij zou het winnen, ja.
Nee, maar zoals als je dit jaar Gasly in de auto had gezet, zou het waarschijnlijk weer niks zijn geweest. Als je ziet hoe moeilijk die auto was om te besturen, dat ook Max in de eerste trainingen, eerste test ook gewoon in de ronde ging, dat het gewoon zo'n nerveuze kring is, ja, dan is het eigenlijk geen geschenk om daarin te zitten als je niet ervaring hebt.
Nee.
Dus ja, dan lijkt het me ook logischer dat je een Perez of een Hülkenberg volgend jaar in die auto zet.
Ja, of vraag
moet eerst Red Bull gewoon zijn job doen.
Precies,
vraag mij wel qua Hülkenberg. Wat zeg maar, kijk, qua mentale weerbaarheid kan hij met zijn ervaringen, met zijn leeftijd, kan hij beter zijn dan Gasly. Maar wat Filip aanstipt is natuurlijk even waar als interessant. Dat vooral die auto heel moeilijk te besturen is met die instabiele achterkant. En dat eigenlijk iedereen, behalve Max, er heel veel moeite mee lijkt te hebben. Ik weet nou niet 1, 2, 3 of Nico Hülkenberg wel de ideale man is die dat onder de knie krijgt.
Nee, maar wie zou je dan daar in kunnen zetten? Kijk, wat dat betreft neemt is iedereen een risico natuurlijk, Mark.
Nou ja, nee, dat klopt. Maar er schijnt wel iemand bij Williams vrij te komen. Dat gaat natuurlijk in geen 100 jaar gebeuren. Maar ik zou het wel heel interessant vinden als George Russell daadwerkelijk moet vertrekken. Dat hij naast Verstappen in die Red Bull komt.
Interessant.
Gezien de banden tussen Helmut Marko en Toto Wolff lijkt die kans relatief klein. Maar ik zou het wel heel interessant vinden om dat te zien gebeuren.
Want Russell's manager is Toto Wolff en hij is natuurlijk gewoon de Mercedes-coureur.
Ja, precies.
Hij bij Williams is gestald.
Hij zal ook wel bij Mercedes onder contract blijven staan als Perez wel dat zitje bij Williams overneemt. En dan zal Russell waarschijnlijk een jaar in de simulator zitten. Maar ik zei, als je dan toch vrije coureurs, als je het daarover hebt, dan lijkt Russell mij een uitstekende kandidaat.
Ja, sportief gezien is hij absoluut de droomkandidaat, zou ik wel durven zeggen. Ik bedoel, hij is in potentie, ik heb het hier al vaker gezegd, maar hij is in potentie gewoon absoluut een wereldkampioen. Steeds meer mensen gaan dat gelukkig zien, maar nog niet iedereen in die Williams. Maar hij is zo'n groot, gewoon echt een buitengewoon talent. Dat zou de droomkandidaat zijn om naast Max te zetten. Maar ik denk dat om meerdere redenen niet gaat gebeuren. Te beginnen met wat Mark aangeeft, hij is een Mercedes-coureur en blijft dat ook. Nou heeft Toto Wolff wel gezegd op motorisch vlak, behalve het leveren van de motor, maar los daarvan willen wij eigenlijk alles doen om Red Bull te helpen. Maar dat is heel simpel, want daar hebben ze een gedeeld belang. Want Mercedes heeft de beste motor, dus die kan heel makkelijk nu Red Bull steunen. Maar met zo'n coureurskwestie gaan ze dat never nooit doen. Omdat Red Bull in feite de enige reële concurrent is voor 2021. Dus waarom zal je in hemelsnaam je enige concurrent veel sterker willen maken? Ook richting het constructeurskampioenschap. Nou ja, daar komt nog bij dat Marco en Toto Wolff elkaar al jarenlang niet echt goed liggen. Dus dat gaat niet gebeuren. En een derde factor waarom het ding niet gaat gebeuren is dat Max Verstappen achter de schermen, volgens Helmut Marko in ieder geval, ook gevraagd is naar zijn mening. Ja. En ik weet één ding vrij zeker. Als je Max vraagt naar zijn mening, dat het antwoord wat hij geeft begint met een H en eindigt op Hülkenberg. Ik zie Russell niet komen.
Ja, we hadden het trouwens nog over Mercedes en Bottas die dan weer contractverlenging krijgt. Maar Bottas en Hamilton stonden gisteren op precies dezelfde strategie. En aan het eind van de race heeft Bottas een achterstand van 25 seconden. Dat vond ik ook wel ontzettend veel.
Nou, over verschillen gesproken, Leclerc en Vettel konden er gisteren ook wat van natuurlijk. Daar zat ook een verschrikkelijk groot gat tussen, inderdaad, onverklaarbaar. Filip, heb jij daar nog naar gekeken, naar dat verschil tussen Vettel en Leclerc, wat daar is misgegaan?
Ja, absoluut. Het was een beetje uitsitueren voor Vettel. Bij de start in eerste ronde maakte ook weer contact. En dan zat hij gewoon vast in dat pak en kon ook niet echt veel vooruitgang maken. Ik denk dat hij nog net 10 is geworden, maar die zag dan ook Lando Norris nog terugvallen, Raikkonen en Albon, die vielen allemaal nog terug, dus dan kon hij nog een puntje pakken. Maar als je zover start en je hebt niet de kanaalstart van Raikkonen gisteren, dan was het heel mooi.
Als we dan toch iets over moeten hebben inhoudelijk over wat leuk was gisteren, was die start van Raikkonen. Die ging door naar de top 6, geloof ik.
Ja, dat is geweldig, hè?
Fantastisch, hè? Ja, waar had ik dat opeens vandaan?
Ervaring? Ja, dat was weer het voordeel van op van op de zachtste banden te starten. Maar als je dan ziet, Sainz pakt de leiding met zijn banden van Q2, dus die al gebruikt waren. Mm-hmm. Dan kon Raikkonen starten op een nagelnieuw setje rode banden. Dus die had dan nog een beetje extra grip te vergelijken met een McLaren die dan de leiding kan nemen. Dus hij had wel de perfecte ban om zo'n stunt uit te halen. En dan is het de ervaring zeker van weten waar de grip is, wanneer het een beetje druppelt en waar hij zijn auto moet plaatsen.
Nee, goed, zolang hij er nog lol in heeft, en dat had hij gisteren overduidelijk, blijft hij nog bij Alfa zitten in ieder geval. Wat me terugbrengt bij die rijdersmarkt, we hadden het net al over Russell en Williams. Haas kondigde dan afgelopen weekend aan dat Romain Grosjean en Kevin Magnussen einde contract zijn en vertrekken. Er werden nog niet nieuwe coureurs aangekondigd. Maar wat gaan we daar nog zien de komende tijd, Filip? Met betrekking tot de rijdersmarkt. Want ja, inderdaad, het stoeltje van Williams, dat wordt nu ook een belangrijk stoeltje.
Ja, Haas is altijd wel een vraagstuk geweest. Hè, want ja, wat wil dat team nou eigenlijk?
Ja.
De aanpak van het zo goedkoop mogelijk te doen met Dallara enzovoort is niet echt gelukt. Dan gaat die Gene Haas, die ja, ontiegelijk veel geld heeft, toch gewoon een keer nadenken van ja, wat is de bedoeling nu? Want we gaan gewoon al achteruit elk jaar. Dus ik heb het gevoel dat Gene Haas alleen maar in de Formule 1 wil blijven door dat budgetplafond. En dat zij nu een beetje ja, kijkt van oké, dat budgetplafond dat kunnen we aan, maar we moeten nog een jaar overbruggen en heel veel geld uitgeven, ook met een nieuwe auto die moet ontwikkeld worden voor 2022. Dus ik denk dat daarom ook de keuze is gevallen om, ja, we gaan gewoon een overgangsjaar doen in 2021 met gewoon twee paydrivers, gewoon zoveel mogelijk geld binnenbrengen om die wagen te ontwikkelen voor de toekomst. En dan kunnen we misschien weer omhoog kijken, maar ik vrees dat het gewoon om het geld gaat.
Ja, dus Steiner heeft wel aangekondigd dat hij eigenlijk de coureurs die volgend jaar bij Haas rijden ook de jaren daarna moeten rijden in die auto, omdat het anders weinig zin heeft om die nieuwe auto te ontwikkelen. Hij wil die auto mede ontwikkelen op basis van die twee coureurs. Want wat heb jij daaraan toe te voegen?
Nou, daar wens ik hem heel veel succes mee als hij Nikita Mazepin in die auto gaat zetten.
Ja, want dat is de naam die nu rondzinkt inderdaad. Die was voor een paar weken geleden nog niet in beeld, geloof ik. Maar dat is nu de naam hot in de paddock. Nikita Mazepin.
Nou, ik denk dat Philippe een heel goed punt aanstipte. Dat Haas inderdaad op dat budgetplafond wil gaan acteren. Maar dat het de grote baas Haas niet al te veel geld mag kosten. Hij heeft genoeg geld, maar in hoeverre ben je bereid om alles in de Formule 1 te stoppen? En dan zoekt hij volgens mij gewoon naar een manier om op dat budgetplafond te kunnen acteren. En om daar een coureur bij te zoeken die hem daar een handje mee kan helpen. Nou ja, Mazepin is dat natuurlijk. Er is wel gesproken over een volledige dan wel gedeeltelijke overname. Dat schijnt nog niet aan de orde te zijn. Maar ja, ik denk als zij een x-bedrag neerleggen dat je A, Haas heel erg helpt met de financiële richting die hij in wil. En B, Mazepin heeft dan natuurlijk een zitje voor 1 of wat jij zegt waarschijnlijk 2 jaar. Het is in dat opzicht een heel logisch verhaal. Ja, behalve misschien het belangrijkste in mijn optiek, het sportieve plaatje. Want ik vind Mazepin nou niet echt het toonbeeld van een coureur die in de Formule 1 thuis hoort. Maar ja, met geld is veel te kopen en hij gaat er waarschijnlijk wel komen.
Zesde het Formule 2 kampioenschap op dit moment. Filip?
Ja, die familie Mazepin gaat ook niet zo heel subtiel te werk. Hè. Ze staan al heel het jaar de paddock rond. Ze hebben eerst geprobeerd om Racing Point te kopen.
Ja.
Dan hebben ze geprobeerd om Williams te kopen. Dus ja, die vader gaat gewoon met Nikita naar Gene Haas en zegt van ja, kunnen we een zitje kopen en hoeveel om het team erbij te krijgen?
Ja, precies. Dus
dan, en ze hebben ook met AlphaTauri gesproken, hè?
Ja, ja. Ook al. Ja. Ja. Ja, overal zijn ze langs geweest, denk ik. Ja.
Mark?
Ik zag wel een leuke anekdote op Twitter voorbij komen vanochtend, dat de familie die nu in de familie Matthews is betrokken bij de overname van Williams.
Yep.
En die familie die was in 2003 of 2004 blijkbaar ook al betrokken of geïnteresseerd in het overnemen van Jordan destijds. Dus er kan inderdaad 16 of 17 jaar overheen gaan voordat je in de Formule 1 terechtkomt.
Ja.
Ik vond het wel een interessant gegeven.
Maar het is toch gek voor dat mogelijk volgend jaar George Russell bij Williams zijn stoeltje moet afstaan ter faveur van die andere paydriver, Nicholas Latifi. Dat Stroll mogelijk volgend jaar een ondergeschikte rol, of tenminste dat Vettel volgend jaar misschien een ondergeschikte rol krijgt bij Aston Martin ter faveur van Lance Stroll. En dat nu bij Haas er een paydriver in komt. Mark, we gaan wel in richting op, moeten we dat wel eigenlijk?
Nou ja, weet ik niet. Daar kun je over discussiëren.
Kijk, paydrivers horen bij deze sport. Dat
natuurlijk.
Maar op het moment dat paydrivers complete teams gaan overnemen om hun zoontje maar te laten racen, wordt het natuurlijk wel een ander verhaal. Je moet je afvragen of je dan nog bij die sport betrokken wil blijven eigenlijk.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. En dat maakt het ook zo lastig, want je kunt ze niet tegenhouden. Hè. Het is gewoon een commercieel gebeuren wat dat betreft. En iedereen mag doen en laten wat hij wil. Ik vond het de uitspraken van Toto Wolff dit weekend trouwens wel tekenend voor de toekomst van Russell. Want dat gaat gewoon het Ocon scenario worden bij Force India destijds. Destijds zei Toto Wolff ook van ja, we hebben geen controle meer over zijn toekomst. Dat was dus omdat de familie Stroll Racing Point of Force India destijds over wilde nemen. In dit geval is het gewoon hetzelfde. En Mercedes gaat de portemonnee niet trekken om Russell zijn Formule 1 zitje vast te houden.
Ik kan me nog herinneren dat er toen een shot was van een gesprekje tussen Vettel en Ocon. En dat Vettel aan Ocon vroeg van, ja, waar rij jij volgend jaar? Wat doe je volgend jaar eigenlijk? Ja, ik ben er niet meer bij, want mijn stoeltje wordt overgenomen door iemand anders. Door Lance Stroll inderdaad. En dat,
hij zat met PlayStation bakje in zijn hand.
Dat was het, en Vettel gaat nu bij datzelfde team, bij hetzelfde Racing Point rijden. Redelijk verpand. Maar voor Russell dreigt inderdaad datzelfde scenario, Mark.
Ja, waarom? Denk ik wel.
Ja, Ronald?
Toto Wolff zei heel gekscherend afgelopen weekend van wat gaan jullie doen als we Russell eruit gaan zetten? En toen zei Toto Wolff, dan maken we die rekening van de motoren drie keer zo hoog.
Oh, ja.
Maar dat kan niet, omdat hij zei ook meteen erachteraan, zij hebben een langlopende deal, dus wij kunnen ook simpelweg niks beginnen. Nee. Het is een beetje triest. Er zit blijkbaar een change of control clausule zitten dan in die contracten, waardoor de nieuwe eigenaren een andere richting kunnen kiezen. Wat ik persoonlijk heel interessant vind. Jullie hadden het net over pay drivers en dat het van alle tijden is. En ook dat het niet te voorkomen is. Het grappige is dat eigenlijk de Formule 1 probeerde het wel min of meer te voorkomen met die nieuwe financiële regels. En vooral met het budgetplafond. Maar dat lijkt echt totaal geen effect te hebben. Want er zijn juist heel veel teams die nu denken, wacht eens. Als wij nu een pay driver erin zetten voor een x-bedrag, dan kunnen wij juist op dat budgetplafond gaan acteren. En dan zijn we financieel eigenlijk gelijkwaardig aan Mercedes, Ferrari en Red Bull. Waarmee je eigenlijk het tegenovergestelde bereikt van wat de bedoeling was. Namelijk ook dit soort gasten een beetje buiten de deur houden. En niet alleen sportief gezien, maar ook voor jonge talenten een gelijkwaardig speelveld creëren. Nou, dat lijkt nu nog niet echt te lukken.
Ja, je zou kunnen zeggen dat budgetplafond is natuurlijk ingesteld ook om andere nieuwe investeerders, nieuwe teams, nieuwe autofabrikanten te lokken. Maar wat het eigenlijk lokt is gelukzoekers die wel dat geld hebben, maar denken van ik heb niet zoveel zin om de hele infrastructuur rond een nieuw team te gaan opzetten. Ik koop maar een team.
Philip? Ja, maar het begint altijd met een goede auto. Hè? Dus ik vind het op zich niet zo'n slechte keuze om voor een paydriver te gaan. Want, je moet eerst een goede auto kunnen ontwikkelen en dan zullen de coureurs wel in de rij gaan staan om erbij te komen. Te zien met, kijk naar Racing Point en Vettel. Vettel zou nooit van zijn leven naar Racing Point gaan of Force India. Maar ze hebben nu een goede wagen, dus dan is het opeens een interessanter project. Dus met Williams en met Haas, noem ze maar op, net hetzelfde. Als zij nu even door de zure appel kunnen bijten en echt met dat budgetplafond meteen die sprong kunnen maken, dan gaan ze volgens mij geen probleem hebben om daarna goede rijders aan te trekken. Dus nu gewoon even uitzitten, omdat er aan Mercedes toch even niets te doen is.
Ja, alleen is dat juist zeg maar een doodsteek voor misschien die coureurs die er nu tussenin zitten. Ik noem een type Ocon, Gasly, et cetera. Kijk, want de goede rijders aantrekken, precies wat jij zegt, dat krijg je wel bij een Vettel en zo. Die vindt dan nog wel een plekje. Dan denkt zo'n team, een viervoudig wereldkampioen, prachtig voor onze uitstraling, die willen we hebben. Maar dan krijg je één zo'n coureur erin en die P-driver blijft natuurlijk zitten. Dus het segment wat daar eigenlijk tussenin zit met gewoon goede coureurs als een Hülkenberg en Ocon, ga zo maar door. Voor die mensen wordt het steeds moeilijker en dat vind ik wel een jammerlijke ontwikkeling.
Ja, maar Russell heeft toch de jeugd, hè? Dus,
nee, met Russell komt het op termijn wel goed.
Dat komt nog wel goed met hem, ja.
We bespraken al eventjes de motoren. Vandaag is er op maandag een vrij belangrijke vergadering over de bevriezing van die motoren. Help ons even, want wat staat er ook weer op spel? Het gaat om Red Bull en de uitstap van Honda aan het einde van 2021. Wat staat er ook weer op spel rond dat hele verhaal?
Kort gezegd is het de Formula One Commission die dan een vergadering houdt. Daar komen heel veel onderwerpen aan bod. Zo wordt onder meer aan teams nu verteld wat de voorlopige kalender voor 2021 is. Dus dat is een van de gespreksonderwerpen. Maar inderdaad, het voornaamste gespreksonderwerp ligt op motorisch vlak. En dat is meer concreet het voorstel dat Red Bull achter de schermen al een paar weken geleden heeft ingediend. Die hebben gewoon gezegd, wij zijn blijkbaar belangrijk voor de Formule 1. Wij willen ook best met twee teams blijven. Maar we willen liever niet weer een klantenteam worden. Dus wat is het plan? Wij willen zelf het Honda-project overnemen. Alleen wij hebben om te beginnen niet de know-how. En ook niet de financiële middelen. Of in ieder geval, die hebben we er niet voor over. om in een soort wapenwedloop te verzanden. Dus de enige optie waarop wij die motoren zelf kunnen invullen, is dat de doorontwikkeling na 2021, je kunt ook zeggen vanaf het Formule 1 seizoen 2022, volledig bevroren wordt. Maar ja, wat is daarvoor nodig? Daar is voor nodig een meerderheid van de teams en het goedstemmen, goedkeuring van de FIA. Nou ja, de FIA lijkt wel overstacht te willen, maar de bal ligt vooral bij de teams en nog meer concreet bij de andere motorleveranciers. Nou ja, we hebben het net al even benoemd, hè. Mercedes is wel bereid om te steunen. Dat is niet zo gek, want daar zit een eigen belang achter. Renault heeft voorwaarden, maar die gaan vooral over het nieuwe motorreglement. Die zeggen, oké, wij willen best Red Bull helpen ter overbrugging. Maar nog belangrijker is dat er vanaf 2026 het nieuwe motorreglement, dat goed genoeg is met bijvoorbeeld duurzame brandstoffen om ook nieuwe partners in de Formule 1 te halen. En om de kosten enorm te drukken. Ja, en er blijft nog over Ferrari. En dat is eigenlijk in deze meeting van vandaag heel belangrijk. Wat gaan die doen? Achter de schermen lijken zij Falikant tegen. In de publiciteit houdt Binotto zich heel erg op de vlakte. Die wil daar nog eigenlijk niks over zeggen. Dus dat is meer het politieke steekspel. Het is meer Red Bull tegen Ferrari. En dat gaan we, denk ik, vandaag zien. Ik denk dat vandaag ronde 1 is om een soort van bokstermen te gaan spreken. Want dat dit wel een strijd van de lange adem gaat worden. Kijk, als die meerderheid er is, heeft Ferrari natuurlijk nog altijd het vetorecht. Dus hoe je het went of keert, het moet tot een compromis komen. En je moet links of rechts, zo moet je Ferrari mee gaan krijgen. Dus ja, nu in deze fase wordt het heel hard gespeeld. En worden de standpunten hard tegenover elkaar gezet. Maar via een soort geleidelijk proces moet je toch bij elkaar zien te komen.
Even advocaat van de duivel erover. Het is een duivels dilemma natuurlijk. Ik bedoel, waarom zou Ferrari überhaupt daarmee akkoord gaan? Ik bedoel, als je Red Bull kunt elimineren op deze manier, dan heb je daar als Ferrari natuurlijk al hebben baat bij, Mark.
Nee, lijkt me ook. Dat absoluut. Wat ik wel denk, Ferrari was, moeten even helpen jongens, maar volgens mij was Ferrari ook bezig met een nieuwe motor, toch?
Ja, maar dat mag iedereen. Kijk, iedereen mag richting volgend jaar met een compleet nieuwe krachtbonden. Je mag maar één performance upgrade uitvoeren en dat is voorafgaand aan het nieuwe jaar. Dus daarom mag Honda volgend jaar met een nieuwe motor komen en Ferrari dus ook.
Maar dat mogen alle teams in wezen, dus je zou kunnen zeggen dat elk team daar een voordeel bij heeft en eventueel dezelfde stappen kan maken inderdaad. Dan nog heeft per 2021, eind 2021, ingang 2022, Ferrari nog die achterstand waarschijnlijk. Tenzij ze heel erg hard hun best doen volgend jaar, maar dat zie ik natuurlijk niet gebeuren.
Ja, daarom is het ook moeilijk om nu al te beslissen over het bevriezen van een motor, als je nog niet weet wat de motor van 2021 gaat zijn. Hè. Maar Ferrari heeft er natuurlijk, als het dood voordat ze er morgen, dat ze er volgend jaar weer niet gaan bijstaan qua motorvermogen. Ja. Dus dan is het moeilijk om dat nu al af te spreken.
Maar Red Bull heeft die tijd natuurlijk niet. Hè? Die moeten wel. Nee. Die hebben al gezegd, we willen voor het einde van dit seizoen, een beslissing nemen over wat we gaan doen. Wat zou een compromis kunnen zijn, Ronald? Wat is Red Bull Ferrari te bieden als rel?
Nou, eerst nog terugkomen op wat jij net vroeg, van waarom zou Ferrari überhaupt willen meedenken. Dat is in mijn optiek heel simpel, omdat Red Bull het keihard gaat spelen. Dat doen ze nu al en dat blijft Helmut Marko doen. En in het slechtste geval lopen de twee teams weg. En zonder 4 auto's op de grid, daar zit helemaal niemand op te wachten. Dus ook Ferrari niet. Dus dat is eigenlijk kort gezegd de reden waarom Ferrari misschien wel wil helpen. En het compromis is denk ik toch dat het nieuwe motorreglement eerder ingevoerd gaat worden. Daarvoor is het heel moeilijk om zeg maar in november nu al een waterdicht plan te krijgen. Want iedereen, wat ik eerder ook aangegeven heb, iedereen moet daar voor zijn zegje kunnen doen. Met bijna een blank vel papier moet je naar de leveranciers toe. En ook naar potentiële toetreders als de Volkswagen groep. Van oké, wat willen jullie? Nou, duurzame brandstoffen staan heel hoog op de agenda, maar zo is er meer. Ik denk toch dat dan naar voren wordt gehaald. En dat dan onder die voorwaarden misschien toch ingestemd gaat worden met het verzoek van Red Bull. Kijk, want zoals het nu ligt, hè, kijk, en dat moeten we wel goed beseffen. En daarom is er ook wel wat begrip voor Ferrari nodig. Als Ferrari nu meteen zegt van oké, we gaan akkoord. Dan betekent dat zij in 2022 niks meer mogen. En dat ze met die motor tot 2026 door moeten. Ja, dus dan geef je in feite 4-5 jaar, geef je volledig op. Dus ik snap wel dat Ferrari dat niet wil. Maar als ze nu zeggen van oké, wij doen dit, maar het nieuwe motorreglement komt al in 2024, ik noem maar wat. Yep. Dan gaat het in feite nog maar om 2 jaar, weet je wel. Dus dan is de pijn al veel minder. Een tweede ding wat ook besproken wordt, en ik denk dat dat ook wel wat discussie op gaat roepen, is een soort kunstmatige balance of performance. Dat middels de fuel flow meter, bij Ferrari ook nog wel bekend, maar dan om andere reden. Maar dat ze daarmee de motoren iets dichter bij elkaar willen brengen. Dat ze daarmee zeg maar, het verschil wat er nu is, terug willen brengen tot een pk of 15, 20, waar dan alle motorleveranciers in moeten zitten. Dat gaat ook onherroepelijk besproken worden. Alleen is de vraag, wil Mercedes dan nog steeds steunen?
Nou ja, precies. Kijk, het is één ding om Red Bull aan boord te houden voor Mercedes. Maar het is natuurlijk iets anders om de andere teams, de andere motorenproducenten, Ferrari en Renault, dichterbij te laten komen.
Ja, al zal dat dus zeg maar wel de manier zijn om dan Ferrari zeg maar echt over de streep te trekken. Want ik denk als jij Ferrari aanbiedt, het nieuwe reglement komt al in 2024. En voor die bevriezing gaan wij de boel toch kunstmatig een beetje bij elkaar brengen. Kijk, dan ziet het er voor Ferrari heel anders uit. En dan willen zij wel akkoord gaan. Alleen ja, dan ligt de bal weer bij Mercedes. Want willen die dat ook? Dus ja, het is een heel interessant steekspel.
Dat is wat vandaag is opgelost.
Het lijkt me voor Ferrari trouwens dat laatste scenario ook niet heel wenselijk. Want dan lijkt het alsof ze met een lelijk eentje alsnog een beetje mee kunnen doen. Ik denk ook niet dat ze daar heel erg op zitten te wachten.
Maar het is toch bizar? Nee.
Of niet meedoen, zoals nu. En zoals in het slechtste geval, als het heel laat gespeeld wordt, nog een paar jaar. Ja, daar zitten ze denk ik helemaal niet op te wachten. Kijk, en je kunt er van alles van zeggen. Maar eigenlijk met die nieuwe reglementen vanaf 2022... En de standaardisering die op bepaald vlak ook plaatsvindt, probeert Liberty toch al om de boel min of meer kunstmatig dichter bij elkaar te brengen. Dus ja, dan kan je bijna concluderen, dit kan er ook nog wel bij.
Ja, nou ja, die motor die moet natuurlijk een minder grote rol gaan spelen. Dat is eigenlijk het hele doel na het reglement van de afgelopen 6-7 jaar.
Nou ja, het hele veld moet gewoon vooral dichter bij elkaar. De motor is nu een hele grote differentiator. Gewoon simpelweg omdat Mercedes die technologie perfect voor elkaar heeft. Als het chassis de differentiator was, hadden ze daar wat meer maatregelen voor bedacht, denk ik. Want het is gewoon heel duidelijk. Kijk, zij willen, we hebben gisteren IndyCar finale gezien. Dat was grandioos. Liberty kijkt daar toch met een schuin oog naar. En die wil gewoon alles wat min of meer dichter bij elkaar brengen. En die zijn ook niet heel bang om naar kunstmatige maatregelen te grijpen. En ja, Ferrari probeert daar nog een beetje tegenwicht aan te bieden, ook omdat zij dat vetorecht nog hebben. En dat speelt natuurlijk ook op de achtergrond, weet je. Die weegschaal wordt ook steeds iets veranderd in de balans.
Maar goed, we hebben net een nieuw Concord Agreement getekend, een maand of 2 geleden, denk ik. Maar genoeg voor nieuwe onderhandelingen de komende tijd. Laten we het maar afwachten wat er uit gaat komen. We zullen het wel zien. Komend weekend wacht in ieder geval weer de 13e race van het seizoen. De Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola. Terug naar Heilige Grond met een iets wat gewijzigd format, begrijp ik. Leg uit, Filip. Kun je ons om helpen met de uitleg daarbij?
Ja, we gaan weer terug naar 2 dagen. Hè? Net zoals in de Grand Prix van de Eifel was het door de omstandigheden met de mist. Nu gaan we het echt bewust doen. Omdat in Imola niet mogelijk was om nog 3 geluidsdagen erbij te hebben. Dus het was 2 dagen of helemaal niet. Dus dat is dan weer een goed experiment voor Liberty. Ook om te kijken, hoe kunnen we het aanpakken met 2 dagen? En welk effect heeft dat ook op het sportieve? Wat volgens mij niet zoveel gaat zijn. Maar het is een keer goed experiment.
Mark, ik zie je nee schudden. Is er geen invloed op de uitkomst van het raceweekend?
Nee, denk ik niet. Tenminste, kun je maar één verschil noemen in de Grand Prix van de Eifel?
Nou, kijk, niet zozeer één verschil in de Eifel, maar wat wel toen door meerdere coureurs werd genoemd, als jij het op zaterdagochtend, zeg maar, qua voorwerk in de simulator niet meteen goed voor elkaar hebt en jij begint, zeg maar, qua setup met een verkeerde richting, dan maak je dat eigenlijk niet meer goed in die ene dag. Dus Red Bull bijvoorbeeld, en daar refereer jij waarschijnlijk ook aan, Red Bull had het goed en dus stonden zij keurig als tweede team achter Mercedes. Maar het kan maar zo zijn dat in Imola een van die topteams het niet goed voor elkaar heeft vanaf de start. En dan zie je wel duidelijk een verschil.
Ja, is waar. Maar het zijn natuurlijk wel de topteams die het doorgaans wel bij het rechte eind hebben. Want zij zijn operationeel gewoon het beste. Ze hebben de beste omkadering. Dus de kans is groter dat zij het wel goed doen dan de kleinere teams, denk ik.
Nou, wel mooi in ieder geval om Imola als oldschool circuit erbij te zien.
Ja, precies. Ja.
Nou, en ik ben heel benieuwd naar de reacties op dat tweedaagse format na Imola. Want Max Verstappen was een van de eerste die toen bij de aankondiging zei van nee, dat slaat helemaal nergens op. Doe dat dan bijvoorbeeld in Barcelona, waar wij al 3 miljoen rondjes gereden hebben. Maar doe dat niet op Imola. Nou ja, het gaat nu toch gebeuren. En je zag waar Philippa refereerde, dat op de Nürburgring vonden eigenlijk alle coureurs en teams vonden het prima. Ja. Dus ik denk als het nu ook weer prima uitpakt, dat het inderdaad een geslaagd experiment is. En dat het in de toekomst tot een kalender van 25 races of meer kan leiden met tweedaagse weekenden.
Ja, en ze hebben op zaterdagochtend toch al een langere trainingssessie dan normaal, hè? Dus volgens mij gaan ze 2 uur trainen?
Ja, maar daar zit het niet zozeer in. Kijk, want het zit meestal in die vrijdagavond, hè? Dat zien wij niet. Maar wat er dan zeg maar na de trainingen gebeurt. Je hebt heel vaak gezien dat Hamilton zegt, die auto voelt waardeloos. Nou, dat is natuurlijk ook voor de bühne. Dat is allemaal het leuke politieke spel. Maar het is wel zo dat zij dan avondenlang al die data gaan analyseren. En richting de volgende dag veranderingen gaan doorvoeren. Nou ja, dat gaat een stuk moeilijker. En bijkomend voordeel, wat Max aangaf. Heel veel coureurs gaan 's avonds die onboardbeelden van concurrenten zitten te bekijken. Om ook individueel nog hier en daar wat kleine dingetjes te vinden. Ook dat kan eigenlijk niet meer. Dus zowel voor de teams als voor de coureurs wordt de foutmarge wordt wat kleiner.
Maar nou, ik hoop in ieder geval dat het een geslaagd experiment wordt. Want nou ja, we hebben het hier eerder besproken, maar ik ben er wel een voorstander van. Dus in die zin ben ik wel heel benieuwd.
Ja. Nou, volgens mij is Formula One Management er ook voorstander van. Zij willen het natuurlijk invoeren met het oog op de uitbreiding van die racekalender. Ja. Dat is ook een van de onderwerpen die vandaag in die Formula One Commission wordt besproken. Maar volgens mij is er op dit moment nog niet heel veel te zeggen over de racekalender van 2021. Laten we even afwachten wat de corona daar gaat brengen. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ronald Voording, Mark Bremer en Philip Leren vanuit Barcelona. Dank dat jullie erbij waren. Mijn naam is Mike Mulder. Dit was de GP Update podcast. Bedankt voor het luisteren. En je kunt je natuurlijk abonneren via de gebruikelijke kanalen. Graag tot de volgende GP Update podcast.